Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, op zaterdag 22 februari is in de leeftijd van 70 jaar overleden Adriana Maria Koppian. De Heer vertroost en ondersteunt de achtergebleven familie, de bewoners van de Rondas en andere silo-huizen en alle overige betrekkingen. En heilige deze roepstem aan ons aller hart. We zingen met elkaar het 19e vers van Psalm 89. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wat er verder volgt, het 19e van Psalm 89. Des Heren dat u vanmorgen gelezen zal worden, kunt u vinden het Heilige Evangelie in de beschrijving van Johannes. Daarvan het zesde hoofdstuk, vers 1 tot en met 21. Johannes 6, vers 1 tot en met 21 als de schriftlezing voor vanmorgen, vooraf de heilige wet des Heren.
Toen God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen wij nu Johannes 6, de eerste 21 versen. Na deze vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberias. En hem volgde een grote schare, omdat zij zijn tekenen zagen, die hij deed aan de kranken. En Jezus ging op den berg en zat al daar neder met zijn discipelen. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Jezus dan de ogen opheffende en ziende dat een grote schare tot hem kwam, zeide tot Filippus: Vanwaar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? Doch dit zeide hij hem beproevende, want hij wist zelf wat hij doen zou. Filippus antwoordde hem: Voor 200 penningen brood is deze niet genoeg, opdat een iegelijk van hen een weinig nemen. Een van zijn discipelen, namelijk Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot hem: Hier is een jongsken, dat 5 gerstebroden heeft en 2 visjes. Maar wat zijn deze onder zoveelen? En Jezus zeide: Doet de mensen nederzitten. En er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent 5000 in getal. En Jezus nam de broden en gedankt hebbende, deelde hij ze de discipelen. En de discipelen degenen die nedergezeten waren. Desgelijks ook van de visjes, zoveel zij wilden. En als zij verzadigd waren, zeide hij tot zijn discipelen: Vergadert de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren gaat. Zij vergaderden ze dan en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden, welke overgeschoten waren degenen die gegeten hadden. De mensen dan, gezien hebbende het teken dat Jezus gedaan had, zeiden: Deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Jezus dan, wetende dat zij zouden komen en hem met geweld nemen, opdat zij hem koning maakten, ontweek hen wederom op den berg, hij zelf alleen. En als het avond geworden was, gingen zijn discipelen af naar de zee. En in het schip gegaan zijnde kwamen zij over de zee naar Capernaum. En het was alreeds duister geworden. En Jezus was tot hem niet gekomen. En de zee verhief zich, overmits er een grote wind waaide. En als zij omtrent 25 of 30 stadien gevaren waren, zagen zij Jezus wandelende op de zee en komende bij het schip. En zij werden bevreesd. Maar hij zeide tot hen, ik ben het, zijt niet bevreesd. Zij hebben dan hem gewilliglijk in het schip genomen, en terstond kwam het schip aan het land waar zij naartoe voeren.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen van Psalm 77, het eerste en ook het tweede vers. Psalm 77, mijn geroep uit angst en vrezen, klim tot God het opperwezen, God die in mijn ongeval de oren tot mijn eigen zal. En het tweede vers, ik schatte mij, geheel verloren, ik mocht van geen vertroosting horen. 1 en 2 van Psalm 77, tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor diaconie en kerk. En de extra collecte tijdens de derde rondgang is bestemd voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Gemeente, het tekstwoord voor vanmorgen kunt u vinden in wat u is voorgelezen uit Johannes 6. En daarvan het 16e tot het 21ste vers. Johannes 6, vers 16 tot 21. Ik lees u het tweede gedeelte van vers 17 en ook vers 18. En het was alreeds duister geworden en Jezus was tot hen niet gekomen. En de zee verhief zich, overmits er een grote wind waaide. En we schrijven onder de woorden van onze tekst, de kerk in de nacht, in de storm door Christus bewaard. De kerk in de nacht, in de storm door Christus bewaard. Dat zien we bij de discipelen, want hij waakt over hen, hij beproeft hen, hij komt tot hen en hij vertroost hen. Viertal gedachten dus. Eerst hij waakt over hen. Dat is vers 16 en voorgaande. De tweede gedachte, hij beproeft hen. Dat is vers 17 en 18, waarvan ik u zojuist het gedeelte las. En dan het derde gedachte is, hij komt tot hen. Kijk maar, want er staat zo. En als zij omtrent 25 of 30 stadia gevaren waren, zagen zij Jezus wandelen op de zee. En komende bij het schip. En zij werden bevreesd. En dan het laatste. Hij vertroost hen, maar hij zeide tot hen, ik ben het. Zijt niet bevreesd. Ze hebben hem dan gewillig in het schip genomen. En terstond kwam het schip aan het land daar zij naartoe voeren. Dus een viertal gedachten bij de kerk in de storm, in de nacht bewaard door Christus. Als Johannes 6 zo leest, hebben we dat ook net gelezen, dan zien we dat de Heere met zijn discipelen, Johannes was door Herodes gedood en dan neemt hij zijn discipelen mee naar een woeste plaats. Zeg maar ergens aan de oost-noordoostkant van het meer van Galilea. Om daar een weinig rust te hebben tot overdenking. Alleen de scharen hebben dat gezien en al die mensen komen naar de Heer Jezus toe om de tekenen te zien, zijn woorden te horen. Ze waren er echt bij duizenden en het was een woeste plaats. En dan wordt het avond en we zullen hem even kort aanstippen. Dan zeggen de discipelen, Heer, het gaat niet goed, u moet die mensen wegsturen. Ze moeten bij u weg. Dat ze ergens in een dorp of waar dan ook brood kunnen kopen. Nou zegt de Heere dan, ik neem maar even Matthäus en Marcus erbij. Geeft gij hun te eten? Zij? Op zoek gegaan. 5 kleine broodjes en 2 visjes. Heere, dat kan toch niet? Dat kan toch niet dat de mensen daarvan kunnen eten? Ze dachten zo klein van hem. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Die mensen konden het totaal niet bekijken. En moet maar eens opletten, die discipelen, dan hebben ze al zoveel tekenen gezien. En zoveel wonderen gehoord. Tekenen gezien en prediking gehoord. En ze hebben zijn almacht beleden. En toch, en weet je, dat is nou precies de kerk van de Heer. Door al die eeuwen heen, zo blind, zo dwaas. Je zou toch zeggen, op de duur zullen ze er wel meer weten. Ze worden dus, komen er steeds meer achter wie ze in zichzelf zijn. En wie ze in zichzelf blijven. Er blijft tenslotte alleen maar over. Heere, help. Deren zijn lasten maar gaan zitten, die mensen. En dan zitten ze in groepen van 50, in groepen van 100. Dan blijkt dus dat er 5000 mannen zitten. En dan ook al die vrouwen nog. En al die kinderen. En dan neemt de Heere die broden. En de ogen opheffende. En ziende dat de grote schare kwam. En dan zegt hij, doet de mensen nederzitten. En Jezus nam de broden en gedankt hebbende deelde hij ze de discipelen en de discipelen degene die nedergezeten waren. En ook de visjes. 5 broodjes, 2 visjes. Wat wijst dat erop? Nou, dat hij de Almachtige is. Wie kan nou alleen wonderen doen? De Heere zelf. Dus dat betekent, hij is de Messias. Hij is de beloofde Davidszoon. Hij is die grote profeet waarvan Mozes gesproken had. Wat hebben die mensen zich verwonderd? deren bleef maar breken. En het bleef dat brood maar vermenigvuldigen. En de discipelen, ze deelden maar uit. Wat een verwondering en wat een blijdschap. Desgelijks ook van de visjes, zoveel zij wilden. En als zij verzadigd waren, zeide hij tot zijn discipelen, vergaderd de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren gaat. Dan blijkt dat er 12 manden zijn met broodjes, met brokken dan eigenlijk. Dus 12 manden vol. En wat zou nou de vrucht zijn, denkt u? Wat was nou de prediking erin? Dat Christus het brood des levens is, dat hij het leven verwerft door zijn volmaakte gehoorzaamheid, dat hij het leven geeft, dat hij het leven onderhoudt en dat tot het eeuwige leven. Daar lag die prediking. En wat wonderlijk. Wat denken die mensen nu? Zouden ze nu de knie voor hem buigen? Nou, kijk maar. De mensen dan gezien hebben een teken dat Jezus gedaan had, zeiden, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Jezus dan weten dat ze zouden komen, hem koning maakten, ontweek wederom op de berg hij alleen. Zij zeiden, dit is de Messias. En wat voor Messias verwachten ze eigenlijk? Nou, ze verwachten een aardse Messias, die de Romeinen zou verdrijven, die zou zorgen dat er genoeg voedsel was, die zou zorgen voor de zieken, kortom een rustig, aangenaam leven bij deze aardse Messias. Dan moeten we eens even kijken, er staat zo in het 4e vers, zomaar even tussendoor, en het Pascha, het feest der Joden, het grote feest, was nabij. Ze wilden de Heer meenemen. En ze wilden hem koning maken. Of die het dan wilde of niet. Ze zouden hem koning maken. En dan zou ze heel Israël, heel Jeruzalem, zou hem navolgen. En dan zou hij voor hen zorgen. Wat moet je nou van die mensen zeggen? Stekenblind. Stekenblind. Duizenden jaren gepredikt. Gesproken van die profeet die komen zou, van die koning die komen zou, om hen te verlossen van de zonde, om hen te verlossen van de schuld, om hen te verlossen van de ongerechtigheid, om ze te verlossen van de macht van Satan, om ze het weer te brengen in Gods gunst en gemeenschap. Daar hadden ze totaal geen oog voor. Als ze voor tijdelijke maar goed hadden, dan was het voor hen genoeg. Ja, maar mens, je ligt verloren in zonde en schuld. Je bent op weg naar een eeuwig, eeuwig, buiten een eeuwig, eeuwig, zonder God en zonder zijn gunst. Een eeuwig verloren. Je ziet er wel. Nee, ze zagen het niet. Ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Ze zagen het niet. Ze hadden genoeg voor het hier en het nu. En als we nou gewoon eens omkijken naar de achterliggende week. Laten we alleen maar naar de achterliggende week kijken. Hoe is dat dan bij ons geweest? Ging het er uiteindelijk alleen maar om hoe we op een goede manier door het leven kunnen komen? Of was er meer? Of was de grootste nood van ons leven, hoe kom ik ooit met God verzoend? Weet u wat Hellenbroek zegt? Onze grootste ellende is dat we onze ellende niet kennen. Nou, dat gold voor die scharen. Ach, er zal zeker een overblijfsel geweest zijn, maar in grote lijn. Ik had het ook wel zien, want dat Johannes 6, dat is een lang hoofdstuk. Maar weet u wat dat nou zo laat zien? Dat de Heer die tekenen nou gedaan had, en hij gaat ook zijn discipel onderwijzen, dat hij nou die tekenen gedaan had, om dat te laten zien wie hij is. Dat hij dat brood des levens is, hoe hij dat zou verwerven door zijn lijden en sterven. En dan gaan bijna alle mensen weg. Deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? Wat hebben we nou nodig? We hebben nodig een goddelijk begin in ons leven. Een goddelijk wonder. Wij moeten van dood levend gemaakt worden. Wil het wel met ons zijn op weg en reis naar de eeuwigheid. En als de Heer dat doet, en dat is het allergrootste wat de mens kan overkomen, dan zie je die grote scheiding tussen God en je ziel. En je weet ook waarom, dat is mijn zonde. Dat is mijn ongerechtigheid. Ach, en weet u, dan gaat de Heer, waar hij dat goddelijk werk gaat beginnen, gaat hij een mens ontdekken, ontledigen, afbrengen van alles wat buiten Christus is, opdat er plaats komt voor de Christus der Schriften. Dat is een aangrijpende weg, want dan raak je alles kwijt. Maar dan mag je hem vinden, die het brood des levens is. En dan gaat het om het eeuwig leven. En dan moet men zo Gods kinderen vragen wie hij voor zijn kinderen is. In het strijdperk van het leven. Hoe hij zorgt, hoe hij helpt, hoe hij hen nawandelt. Hoe hij zijn totale niets doet ontbreken. Zo'n koning, een eeuwige koning, een volzalige koning. Een koning in wie nou werkelijk alleen alles is. Wat ben je toch gelukkig als je onderdaan van zo'n koning mag zijn. En dat koninkrijk, daar wordt nog gepredikt. En dat koninkrijk, die deur van dat koninkrijk staat aan de hoop. En zei, Heere, zou me nou onderdaan van dat koninkrijk willen maken. Maar geen aards koninkrijk. Geen aardse Messias. En daarom, als de Heere dan met het woord van zijn macht, al die mensen die hem koning willen maken van zich wegdoet. Dan zie je weer een teken van zijn almacht. Dan doet hij al die mensen van zich weg. En de discipelen dan. Als het avond was geworden, gingen zijn discipelen af naar de zee. Meer van Galilea. En dan stuurt de Heer zijn discipelen weg. Van die plaats weg stuurt hij ze, het gaat een beetje over de bovenkant van dat meer, richting Capernaum. Weet je wat Matthäus zegt? Hij dwong hen. Kanttekeningen, hij sprak met ernstige woorden. Ze wilden niet. Ze wilden helemaal niet van die plek weg. Want wat was nou juist de blijdschap van de discipelen? Moest kijken hoe enthousiast die mensen zijn. En dan willen ze dat hij koning wordt. Zie je dat het dan toch goed gaat om dan op te gaan naar Jeruzalem en dan straks daar te zijn. En dan zouden zij een klein beetje meegroeien. Een plaatsje krijgen in dat koninkrijk. En misschien wel heel dicht bij deze koning, omdat ze toch zijn discipelen waren. Ze gunnen hem de eer. En ze gunnen hem dat alle knie zich voor hem buigt. En eigenlijk is dat het leven der genade nog zo. Als je nou toch wat meer vertroosting in je hart hebt. En je hebt een zoete vrede in je hart. En je mag een aangename omgang in de binnenkamer hebben met die levende God in Christus. Och, dan zou je eigenlijk zo stilletjes op de hemel aan willen reizen. Ze waren op weg naar Jeruzalem, naar het Pascha. En die kerk des Heer. Weet u wat over gaat in het leven der genade? Het gaat over het heilig recht Gods. Dat heilig recht Gods, dat moet voldaan worden. Hoe zou een mens het kunnen delen in Gods gunst en gemeenschap, als aan de gerechtigheid Gods niet genoeg werd gedaan? Dat is toch onmisbaar, dat is toch zo noodzakelijk. Op weg een reis naar die grote eeuwigheid. Om op rechtsgronden zalig te worden om Jezus wil. Weet je wat je dan moet kennen? Je schuld. Je hemelhoge schuld. Weet je wat je ook moet kennen? Dat je geen penning hebt om te betalen. En weet je wat je ook wat er dan gebeurt? Zondag 5 zegt dat zo eenvoudig, maar zo heel helder. Aangezien tijdelijk en eeuwige straffen verdiend hebben. Dat is een buigen onder God. Dat is een zoet buigen. Maar dan hou je niks meer over. Is er nog een weg, is er nog een middel. Om die welverdiende straf te ontgaan en wederom toch genade te komen. Het is er maar een paar weken geleden overdacht. Dat is een zondaar die zijn schuld erkent. Die beleidt dat de Heer rechtvaardig afscheid kan nemen van zo een. En die de levende God niet meer kan missen vanwege de liefde Gods in het hart uitgestort. In het hart uitgestort. En daarom zegt ook de Heer, er moet betaald worden voor de zonde. Door mijzelf of door een ander. En wat wordt dat een eeuwig wonder. Als aan die weg der zaligheid in Christus aan je ziel geopenbaard wordt. Dat nog zalig kan worden om Jezus wil. Maar weet u wat de weg naar de hemel voor Gods kerk is? Dat is een weg niet van vooruit, maar van achteruit. Hij moet wassen, hij moet toenemen, maar ik minder worden. En weet u wat ook zo die les is, op die leerschool van vrije genade? Dat ik moet gaan sterven aan dat eigen ik, aan mijn eigen verwachtingen. Aan mijn eigen verwachtingen zoals ik dacht, zoals dat koninkrijk voor mij geopend zou worden. En hoe ik straks in zou gaan in de vreugde des Heer. Dat is een weg van achteruit. Waarom? Opdat deze koning in zijn dierbaar bloed, in zijn onuitsprekelijke gehoorzaamheid, opdat hij me meer en meer de hoogste plaats in mijn hart zou ontvangen. En dat ik alles in hem alleen mocht vinden. Kijk, die mensen willen een koning in uiterlijke zin. Maar dit is een koning die zich geeft tot in de dood des kruises. Dit is een koning die op weg is naar Jeruzalem om straks, aan het einde van die 3 jaar, zich te geven als het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Hij is deze gezegende zaligmaker die die verzoening aanbrengt, die de toorn Gods draagt voor de zonde van de zijnen. Ja, en die het lam Gods is. Zo is hij koning, vredevorst. Zo is hij brood des levens. Zo is hij onuitsprekelijk schoon. Weet u, die kerk gaat hem leren kennen in zijn profetische bediening. Maar, ook als straks die lijdenstijd weer aanbreekt, dan gaat hij op zijn tijd, gaat hij ze onderwijzen in de noodzakelijkheid van zijn priesterlijke arbeid. Dat hij kwam om te lijden en te sterven. O, Petrus is het er helemaal niet mee eens. Hij zegt in Matthäus 16, Heere, dat zal u geenszins geschieden. Die weg willen ze niet, dat blijkt hier ook. Dat blijkt in deze geschiedenis ook. En toch, het is die weg waarin God aan zijn eer komt en de zondaar aan de zaligheid. En daarom hij gebiedt ze om in het schip te gaan. En dan breekt er een nacht aan waarvan ze niet gedacht hadden dat ze zo kunnen. Als je nou toch zo onze woorden gezeten hebt. Als je nou toch zo die brood hebt mogen delen. En als je nou die mensen allemaal zo hem tot koning wilde hebben, dan ging het toch goed? En dan gaat het precies andersom. Dwars door de nood, dwars door de strijd in. Met hem waren ze in het schip op die plaats gekomen. En zonder hem, want hij gaat niet mee, moeten ze het water weer op. Hoe moet dat toch? Hij dwong hen om te gaan. En zo zijn ze gegaan. Het was avond geworden. Maar weet u wat er dan gebeurt? Kijk, die mensen hebben het zo goed voor hun hart gehad, dat ze zich verblijd en verwonderd hebben. En weet je wat er nu gebeurt? Nu brengt hij eens in de nacht. Nu brengt hij eens in de strijd. Nu brengt hij eens in de storm. En die oefenschool in het leven der genade, in de storm en in de nacht, die zijn zo profetelijk voor de ziel. Want dat leidt tot onderwijs. U zult straks ook horen. Er zal wat strijd op die discipel afkomen. Straks daar, als die joelende massa roept, kruist hem, kruist hem. O, dan sidderen en beven ze toch. En als hij tenslotte zich geeft tot in de dood, dan is het verloren. Hoe moet het nou toch verder? En als hij zich aan hun ziel openbaart, maar hoe ze straks zullen uitgaan naar de Pinksterdag, als schapen onder de wolven. En toch, hij zal ze nooit begeven, nooit verlaten. Hij is nou al de dagen, is hij met hen. En dan moet je dan maar onthouden, volk des Heeren. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. Al gaat het door zulke wegen en beproeving heen. Maar hij is de getrouwe, de onveranderlijke. En daarom moeten ze dat meer op. En daarom moeten ze de storm in. Eén ding, hij bewaart ze wel. Hij bewaart ze zo wonderlijk en zijn oog is op hen. Want hij zelf, in die nacht die komen zal, en dat zal ontzettend zijn, het zal zo benauwd zijn, ze zullen ervaren wie hij is. Want dan staat er dat de Heer op de berg alleen is. Dan zijn de scharen weg, dan zijn de discipelen weg. In die omwandeling van de Heer op aarde lees je zo vaak dat hij 's nachts op de berg alleen was. De gemeenschap met zijn Vader. Hij, de tweede persoon in het goddelijk wezen, maar tegelijk ook een waarachtig mensenkind zonder zonde. O, hij begeerde de gemeenschap met zijn Vader. Hij begeerde de nabijheid van zijn Vader. Om gesterkt te worden in alle arbeid die te doen was. Opdat hij in dat alles zo de wil van zijn Vader zou volbrengen. Wat moet dat voor Christus geweest zijn? Tussen al die mensen, met hun zondige woorden, zondige daden, zondige gedachten. Hij kende ze allemaal. hij doorgrondde hen alle. Een walm van zonde. En dan 's nachts op de berg in de gemeenschap met zijn vader. O, dat ligt toch zo. Dan heeft hij gevraagd of de vader hem zomaar zou willen leiden door zijn geest. Dan heeft hij gevraagd, vader, wil u ook bewaren degene die gij mij gegeven hebt. Als het straks nacht is, als de storm zich zal, de wind zich zal verheffen, zal u dan ook de wacht over hem betrekken. En zelf betrekt hij ook de wacht over zijn discipelen. Alleen één ding. Die discipelen, die zagen de heerlijkheid van Christus in gedachten voor zich. En eigenlijk gingen ze zomaar een klein beetje mee. Daar zouden zij eenvoudige vissers uit Galilea, daar zouden mensen van betekenis worden daar in Israël en Jeruzalem. En zo gaat het nooit. Zo gaat het nooit. Dan moet mijn heerlijkheid eraf, opdat het waar zal worden. Het woord is vlees geworden. En wij, het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade, vol van waarheid. O, deze gezegende middelaar. God zendt een mens. In hem is nou werkelijk alles. Alleen hij moet wassen, maar ik minder worden. Dat is nou strijd in het leven van de kerk. En hij zal tot hen komen. Het zou de laatste waken van de nacht zijn. Dus bijna heel de nacht zitten ze in een bange storm. Maar tegelijkertijd, op zijn tijd komt hij. En dat is nooit te laat. Nooit te laat. Wat is er toch ook volk? Als het gaat over dat eenzame, verborgen leven aan de genade trouw. Zou niet een van de smartelijke dingen van onze tijd zijn? Dat we zo druk zijn. En dat we met zoveel dingen bezig zijn, opgejaagd worden. Maar dat het nou toch mocht zijn. Om waar de Heer in je leven komt, daar komt een binnenkamerleven. Ook dat wordt beproefd. Er komen zelfs tijden dat die binnenkamer zomaar voorbij loopt. Maar je kan ook je knieën buigen met een hart dat er totaal niet bij is. En wat is dat toch nameloos ellendig. Kijk dan eens naar deze borg. Elke nacht gemeenzaam met zijn vader. Om de kracht te ontvangen om weer voor te gaan. O, moeten we niet eerlijk zeggen. Moeten we niet eerlijk zeggen, volk des Heer. Waar is ons binnenkamerleven eigenlijk? Als je dat vergelijkt met die eerste tijd. Hoe je lag te zuchten, te roepen, te smeken. En hoe elke keer een stil plekje moest zoeken om de Heer aan te lopen. En nu, vaak zo lauw en zo behoefteloos en weer zo de pinnen zo diep. Als deze borg toch niet over zijn kerk waakt, dan kwam er niet eentje, kwam er thuis. Maar hij is de getrouwe. En weet je wat die kerk nou gaat leren? Door al die wegen heen, dat ze er totaal buiten moeten vallen. Kijk, dat kun je natuurlijk wel zeggen, en dat is ook wel zo, dat is altijd waar, maar om dat te beleven, er totaal buiten vallen, opdat zijn eer zal klimmen uit het stof. Hij gaat hem beproeven. Want dan lezen we zo, in vers 17 en 18, en in het schip gegaan zijnde kwamen zij over de zee naar Capernaum. En het was al reden duister geworden. En Jezus was tot hen niet gekomen. En de zee verhief zich overmits en een grote wind waaide. Ze hadden gehoopt dat ze de heren misschien nog langs de oever zouden zien. Maar dan waren ze toch geleidelijk aan steeds meer naar het midden van het meer gedreven. En er staat zo heel eenvoudig. En de zee verhief zich overmits en een grote wind waaide. Dat is al beklemmend natuurlijk, zeker op een schip. Maar als het dan ook nog donker geworden is en je kan niks meer zien, dan zijn maan en sterren verborgen, machtige wolken en een enorme stormwind. Daar moet je niet gering over denken met zo'n scheepje, want dan moet je kijken wat daar gebeurt. Het waren natuurlijk maar eenvoudige visserscheepjes. En dan in één keer, dat kon er zo zijn op het meer van Galilea, dan in één keer, dan valt er een zware wind erop. En dat water dat zo stil en zo rustig is, daar worden machtig hoge golven. Kijk eens, dat scheepje komt op zo'n hoge golf en pats, dan klapt je daar diep in het dal. Al heel dat scheep die kraakt. Die mensen hebben benauwd gehad en ondertussen proberen ze nog te roeien, proberen ze het schip toch bij de buurt van de kant, bij de haven te krijgen. En het lukt gewoon niet. Ze komen amper vooruit. Ze zijn al uren bezig en ze zijn nauwelijks gekomen op een plek waar ze anders in een uurtje varen gekomen waren. Zij pijnigde zich en hij zag het. Hij zag het. Zij pijnigde zich om het schip aan een veilige plek te komen en hij was tot hen niet gekomen. Kijk, die andere storm, Matthäus 8, daar was de Heer in het schip. Toen was ook bang, maar toen was hij dichtbij. En toen hebben ze hem geroepen, maar nu zitten ze alleen op dat schip. En in de nacht en in de storm. En die storm, die wind verhief zich. Het was een ontzaglijke storm. Maar weet u wat ze nou gaan leren? Dat hij hen ziet, dat zal straks toch de vrucht zijn hoor. Dat hij betoont dat hij hen ziet, dat hij van hen af weet, al zien ze hem niet. Al zien ze hem niet. U zegt, dat spreekt toch vanzelf? Dat spreekt toch vanzelf dat hij ze altijd ziet? Nou, ik zal u zeggen, voor de kerk des Heren spreekt dat helemaal niet voor zichzelf. Want als ze zien op zichzelf, en als ze zien wat ze ervan terechtgebracht hebben, zou het dan een wonder zijn als de Heer zegt, nou neem ik afscheid van u. Terwijl de Heer nooit afscheid van zijn kerk kan nemen, en nooit zal nemen, en nooit wil nemen, maar niet om iets wat er in hen is, maar om zijn groot, om zijn heilige naams wil. En die mensen, die pijnigen ze de water. En dan moet je bedenken. Dan moet je kijken wat er nou gebeurd is. Hebben ze zo'n kostelijke dag gehad. Heel die middag en dan dat eten. Het was zo aangenaam. En nog maar een paar uur later zitten ze in de grootste narigheid. In de grootste strijd. In de diepe storm en een donkere nacht. Dus dan kan in het leven van Gods kinderen heel dicht bij elkaar komen. En dan kan het wel eens zijn. Als ze kennelijk en wonderlijk vertroost waren. En de gunst en nabijheid van de Heer ervaren hadden. Dat ze dachten dat ze een poosje verder konden. En dat binnen enkele uren de boel totaal op de kop zou komen te staan. En alles zou stormen in je leven. En als het ook nog donker wordt. En als ze hem niet zien. Dan zeg ik u heel eenvoudig gemeend. Dan weten ze het niet meer. Dan weten ze het niet meer. Dan kunnen ze ook niet doen met wat er geweest was. Je leest ook niet dat ze zeggen, nou ja, we hebben in ieder geval nog wat korven brood aan boord. Dat hebben we dan in ieder geval nog. Daar kunnen ze ook niks meer mee doen. Integendeel, ze zagen hem niet. Maar hij ziet hen wel. En hij weet volmaakt. En weet je wat nou de les voor de kerk is? Hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Of je het nou ziet of het niet ziet, volk. Maar hij is de getrouwe. Hij is de onveranderlijke. En hij komt ook tot hen. Want er staat er zo. In vers 19. En als zij omtrent 25 of 30 stadia varen. Zeg maar bijna 5 kilometer. Zagen zij Jezus wandelend op de zee. En komende bij het schip. En zij werden bevreesd. Dus het is al in de laatste nachtwaken. Ik neem in gedachten maar even Matthäus 14 erbij. En ook Markus 6. Waar dezezelfde geschiedenis beschreven staat. Maar elke evangelist weer in zijn eigen woorden. Matthäus is ook veel uitgebreider. En Markus. Daar komt. Ik zal maar lekker even proberen uit te leggen. Dat Matthäus evangelie. En dat Markus evangelie. Al de dingen. Al de evangelie. Het is er eigenlijk één. Geschreven door God de Heilige Geest, door de hand van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En Matthäus en Marcus, die hebben dat evangelie al heel vroeg geschreven. Dus die evangelieën waren bekend. Johannes heeft zijn evangelie pas veel later geschreven. En de intentie, u weet wel, die bijbelschrijvers die werden geïnspireerd door Gods Geest. Woord voor woord hebben ze opgeschreven wat de geest opgetekend wilde hebben. Daarom is het ook het onfeilbare woord Gods. En laten we toch voor dat woord buigen. Laten we er toch voor buigen. Maar Johannes schrijft het niet zozeer om die geschiedenis uitgebreid te beschrijven. Maar als u kijkt naar dit hoofdstuk, dan zie je dat eigenlijk heel kort daarna de Heer onderwijs gaat geven. Dat hij het brood des levens is en wat dat betekent. Daar heeft Johannes dit voor opgetekend. En dan dat eerste gedeelte, de eerste 20 versen, dat was meer tot, als het ware tot onderbouwing, waarvan de Heer wilde gaan spreken als zijnde het brood des levens. Zo heeft dus elk evangelie op zichzelf zijn eigen boodschap. En het is allemaal één evangelie. En het is allemaal wat Gods geest heeft laten optekenen tot de verheerlijking van zijn naam. Dus vandaar dat het hier ook wat korter staat. Maar wat er dan gebeurt, dan zien zij Jezus. En dan zien zij Jezus wandelende op de zee. Dan zou ik toch zeggen, de Heer die de Almachtige is, hij maakt eerst die zee stil. En dan wandelt hij op dat water zo naar de schip toe. Dan kunnen ze zijn heerlijkheid zien, dan kunnen ze zijn almacht zien. Maar weet je wat dit betekent, volk des Heer? Hoe hoog die stormen in je leven ook gaan, de Heer stapt er bovenop. En hij staat erboven. En hij wandelt over die zee met zijn golven, met zijn dalen, alsof het heel vlak was. Dat er nou geen nood in een mensenleven kan zijn. Of de Heer is groter dan deze. En machtig om te helpen. Och, daar gaat toch alle gedachten te boven. Dat hij nou de almachtig is, volk. Weet je waar de discipelen dan een beetje aan ontbroken heeft? We komen daar straks bij onze laatste gedachte op. Dat met alles wat er in hun leven geweest was, ze elke keer zo klein van de Heer dachten. En dat ze dachten dat hun noden groter waren dan de nood, dan dat de Heer zou kunnen zorgen. En hier staat het zo heel eenvoudig. Hoe groot de nood ook mag gaan, maar hij staat erboven. En hij regeert. En die klok des hemels die loopt wel anders dan op de aarde. Zeker. Zeker loopt die klok anders. Want de Heer hoeft zich niet te haasten. Hij heeft de tijd geschapen. Hij weet alle dingen die hij doet en die hij zal doen. En dan lijkt het voor die kerk, als je nou die eerste nacht waken, die tweede nacht waken, dan wordt het middendag dus. Dan die derde nacht waken. Nou, denk erom dat die discipelen benauwd gehad hebben, hoor. Elke keer, kijk, want wij zijn verder gegaan, maar elke keer dat scheepje dat ploft er zo weer in die diepte. En de kraakt aan alle kanten. Die mensen denken totdat ze vergaan, ze denken dat ze omkomen. En dat kan niet. Omdat de Heer regeert en hij voor zijn volk zorgt. Of ze het zien of dat ze het niet zien. En nu komt hij zelf op zijn tijd wandelende op de zee. En komende bij het schip, dan is er grote vrees. En zij werden bevreesd. Waarom worden ze nou toch bang? Waarom worden ze nou toch bevreesd? Nou, ze dachten dat ze een spooksel, dat ze een schim zagen. Een geest in lichamelijke gedaante die tot hen kwam om hen te verderven, opdat ze zouden verdrinken. En daarom schreeuwden ze van vrees. Die sterke mannen die straks bezig waren om een belangrijke plek in dat koninkrijk van de Heer te krijgen. Wat blijft er nou van over? Bange, bevreesde mensen. En ze zien een schim, een spooksel. Laat ik het nou eens eenvoudig zeggen, volk des Heren. Is dat nou zo heel vreemd? Als je nou aan het denken bent over hoe de dingen gaan, hoe het moeten gaan, dan denk je toch, het gaat toch helemaal verkeerd. Dan zie je allemaal gevaren en dingen opdagen en tenslotte ellendig omkomen. En daarom, het is zo wonder, hij komt bij hen. Het leek of hij langs het schip op zou wandelen. Maar dan komt hij toch bij het schip. En dan, ach, wat zou nou eigenlijk de weg van de kerk moeten zijn? In stilheid en in betrouwen op de Heer. Als dat volk wandelt in de duisternissen en geen licht heeft, dat zij betrouwen op de naam des Heeren, die zo getrouw als sterk is, die de onveranderlijk is, voor wie niets te wonderlijk is. Ach, weet u, hij is altijd de eerste in het leven van de kerk. En dwars door al hun noden heen blijft hij dezelfde. Hij was de eerste in hun leven. En dan vervolgens is hij weer de eerste. En dan weer door al die stormen, door al die nachten, door al die bestrijdingen van de Satan. Want denk erom dat die kerk een bange strijd heeft. Het is dan misschien niet letterlijk op een meer met golven. Maar dat vergis je niet in de macht van Satan. Die op een gruwelijke wijze een mens zo kan benauwen, zo kan beklemmen, dat hij erin zou stikken. En wat denkt u van de macht van de wereld? Je ziet het toch gewoon steeds meer op ons afkomen. Nou, De macht van de wereld is er al 6000 jaar. En die macht van de wereld die wordt niet kleiner. En die zuigt bij de Here vandaan. En daarom is het ook zo gevaarlijk, volk. Als je nou denkt aan dat tere leven van het begin. En je ziet hoe het nu is. Dan blijft er toch alleen maar schaamte over. Ach, bekeert u, zegt de Heer. Bekeert u. Die bekering in het leven, die kerk, dat blijft tot de laatste snik nodig. Breken met de zonde. Bang zijn voor de zonde. Bang zijn voor alles wat de wereld aanreikt. En die kruipt door onze gezinnen binnen. Het gaat verdiepen, die kruipt onze harten binnen. We hebben het altijd over onze jonge mensen die aan alle kanten bedreigd worden. Maar wat denkt u van de volwassenen? Tot en met de oude mensen toe. Die wereld die zuigt aan alle kanten. En als de wereld een hoge plaats in je hart heeft, na ontvangen genade, dan is het stil, dan is het donker en leeg. En wat is dan? En als dan de storm opsteken en de nachten komen, dan is toch ook dat de volk zegt, Heer, nou wordt het nog eeuwig omkomen met alles wat er geweest is. En volk, dat kan dan niet. O, vraag dan maar om een afhankelijk, een kinderlijk leven in de tere vrezen des Heren, om zo te mogen wandelen, opdat, en dan komt die derde vijand, ons eigen boze hart. Dat na ontvangen genade, wat er nog over is, die oude mens, die kan nog zo macht uitoefenen. En die kan nog zo doen twijfelen aan de Heer. En die kan zo doen twijfelen aan zijn almacht. En dat verdorven hart, dat zo de uitgangen naar het hier en nu heeft. Och, drie vijanden. Als de Heer niet over ze waakt. En op zijn tijd, beste tijd, tot hen komt, dan was het eeuwig kwijt. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zegt Matthäus 17, 14. Zijt goedsmoeds, ik ben het, vreest niet. En dan horen ze zijn stem. Ze dachten dat ze een spooksel waren. En ze schreeuwden van vrees. Maar als ze dan zijn stem horen, dan mogen ze hem niet alleen horen, maar dan mogen ze ook zien. Ik ben het, ach mijn kinderen. Ik ben machtig om je op de wal te bewaren. Ik ben machtig op het schip te bewaren. Ik ben machtig in de storm te bewaren. Ik ben machtig in de nacht te bewaren. En kijk eens, hij komt bij hen. Hij komt bij hen. De storm loeit nog net zo. En het is nog net zo donker. Maar nou heeft hij tot hen gesproken. Och, hij is toch dezelfde. Hij is toch de getrouwe. Hij die daar op de berg was. En hoe donker het ook was, hij zag ze hoor. Hij zag ze. Vader, bewaart u ze in uw naam. En dan komt hij zelf tot dat volk en tot die discipelen. En zegt hij, ach luister eens. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Ik ben de getrouwe. Ik ben de onveranderlijke. Dan linkt het in de hart van de discipelen. Het is de Heer. Hij heeft gezegd. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. O Heere der lege schaar God, wat zijt gij onuitsprekelijk goed. Weet je wat er voor die kerk overblijft? We gaan zingen, Psalm 138. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schijnt gij mijn leven. Is dat mijn vijandsgramschap brand, machtige vijanden. Uw rechterhand, almachtige hand, zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Het laatste van Psalm 138.
Thank you.
Weet u, ik zei u net dat Johannes Evangelie, dat heeft eigenlijk een andere spits, richting het vervolg. Het gaat over brood des levens, maar in Matthäus 14 wordt nog zo uitdrukkelijk vermeld hoe dat Petrus ook op het water wandelt. Misschien is het toch goed, dan moet je maar goed luisteren kinderen, dan moet je trouwens altijd. Misschien is het toch goed om even bij stil te staan. Want als de Heere dan zo gesproken hebt, ik ben het, vrees niet, en zij hem mogen zien, dan wordt die vrees die verandert in een onuitsprekelijke blijdschap. En Petrus, die is altijd de eerste. Altijd staat hij vooraan. Want die man die net nog schreeuwde van vrees en aan het roeien was alsof zijn leven ervan afhing, nu hoort hij de stem van Jezus en zegt, indien gij het zijt, Heere, ach, mag ik dan bij u komen? En dan zegt de Heer heel eenvoudig, kom. Kijk eens, en in diezelfde storm, dan staat Petrus over de rand van het schip en dan staat hij op het water. En zo wandelt hij naar Jezus toe. Waarom zou dat nou geweest zijn? Wat denk je, kinderen? Waarom zou dat nou zo geweest zijn? Omdat hij de Heere zo lief had. Hij wilde bij Jezus zijn. Dat was het. Hij wilde bij Jezus zijn. En dan zag hij al die dingen bezwaren, hij zag ze niet. Dat was de liefde die de overhand had. Kom, zegt de Heer. En dan gaat hij. Maar, dan is hij al een eindje op dat water. En dan kijkt hij op de golf. En dan in één keer klinkt het van binnen, ja maar joh, dat kan toch niet. Een mens kan toch niet zomaar op dat water wandelen. En daarom, dan ziet hij niet op de Heer Jezus, maar dan ziet hij op de golven, dan ziet hij op de wind, nou, misschien wel op zichzelf of wat dan ook. In ieder geval één ding is zeker, hij kijkt niet naar de Heer. En dan is dat geloof, dat is dan niet meer een oefening. Afgelopen zondag was dat zo, kwam dat ook zo naar voren en dat waren zaligmakend geloof. Als het gaat over dat geloof dat hier in het hart werkt, dan gaat er nooit meer uit. Maar dat komt tot oefeningen in het geloof. In de oefeningen van het geloof. En weet u, dan is er elke oefening van het geloof, ligt er iets van dat mijne, ook voor mij. Ligt er op dat moment iets van troost en van zekerheid. Alleen, het wordt zo vaak geslingerd. Het wordt zo vaak alle kanten op bewogen. En daarom, wat is nou het verschil tussen Petrus, hier op dat water, waar hij op wandelt, en waar hij in dat water wegzakt, en Petrus straks op de Pinksterdag. Nou, wat weet wat nou verschil is? De oefening in het genadeleven. Als hij op de Heere ziet, alleen op hem, dan kan hij op het water lopen. Maar als hij op de omstandigheden ziet, dan zakt hij weer. Betekent dat Petrus het ene moment geloof wel had en de andere geloof niet had? En dat het elke keer maar afwisselt? Nee, dat geloof in zijn vermogen, dat ligt er. En dat gaat ook niet weg. Dat blijft. Hoe bestreden, hoe benauwd het ook wordt. En als het geloof in oefening is, dan moest een ogenblik zeggen ook voor mij. Misschien zit er wel eens iemand in de kerk of mee te luisteren, waar het zo gestormd heeft de afgelopen week, en waar er zoveel vragen en raadselen zijn, zou de Heer ervan afweten. En het kan zijn dat je in de kerk zit te luisteren, en dat, terwijl die man op de preek helemaal niet weet welke nood of probleem dat is, maar de Heer wel, zo'n arme, zo'n bestreden ziel, gewoon eens even mag ademhalen. Even mag ademhalen, ook voor mij. En je loopt straks de kerk uit, en dan zeggen ze van binnen, wat denk je wel? Wat denk je wel? Zou dat nou zo zijn? En dan zakken ze weer. En dan zakken ze weer. Daarom, dat opwassen in de kennis en de genade van de Heer Jezus, om nou zeg maar, het wezen van het geloof in zondag 7, het welwezen van het geloof op zijn best, te mogen weten het eigendom van Christus te zijn, zoals zondag 1 ook zegt, die ook mij gekocht heeft met de prijs van zijn dierbaar hartebloed, die troost wordt verkregen in de oefeningen des geloofs. En daarom zegt de Heer, was dan op. En daarom, want Petrus, hier, eerst schreeuwt hij van vrees, dan vervolgens hoort hij de stem van de Heer en dan ziet hij de Heer en dan mag hij naar de Heer toe gaan en dan kijkt hij op de golven en dan gaat hij weer. Als de Heer hem toch niet naar hem toe gekomen. Wat als Petrus nou zeg maar 4 meter bij de Heer vandaan was geweest en hij moest zelf naar de Heer Jezus toe zwemmen. Wat was er dan gebeurd, denk je, kinderen? Was hij verdronken? Nee, De Heere komt naar hem toe. Hij pakt hem bij de hand en trekt hem uit het water. Zie je dat het Gods werk is? En dan laat hij de hand van Petrus niet meer los, totdat ze samen in het schip zijn. En wat is die man verblijd? Wat is hij ook beschaamd? En als je nou straks Petrus ziet, op de Pinksterdag, niet alleen weet het eigendom van Christus te zijn, maar ook te mogen weten, door die geest der aanneming tot kind, die getuigt ook met zijn geest, dat hij kind van God is. O, die daar staat, in dat welwezen des geloofs, gij mannen, broeders, o, die daar die duizenden mensen toespreekt, zonder vrees, zonder schaamte, zo helder, zo duidelijk, daar staat hij in de zekerheid des geloofs. De verzekerdheid, hij mag het weten, het eigendom van Christus zijn. En wat er ook gebeurt, hoe het ook gaat, als gaat het door de diepste storm heen, hij zal mij niet begeven, hij zal mij niet verlaten. Och, wat ligt er toch een onderwijs voor de kerk des Heren, als het gaat over al deze zaken. O, en zo komen ze daar. We zongen dat de Heer is zo getrouw als sterk. Hoe zou die kerk dat nou beleven, denk je? Juist door die storm heen, en door die nacht heen, en door die onmogelijkheden heen. Zo gaan ze doorleven. Hij de getrouwe. En kijk eens, daar staat er. Zij hebben hem dan gewillig in het schip genomen. En terstond kwam het schip aan het land daar zij naartoe voeren. Gewillig in het schip. Ze waren in het schip. Ze werden gedwongen die avond om dat schip in te gaan. En nou komt de Heer bij hen. En dan hebben ze hem gewillig in het schip genomen. Wat zou er nou gebeurd zijn daar in dat schip? Weet je dat? Ze hebben hem met zulke liefde ontvangen. Ik zal het nog anders zeggen. Ze zijn op hun knieën gevallen. En ze hebben aangebeden. Bidden, dat is roepen tot God. Alle noodruft zondag 45. Maar aanbidden, dan blijft er alleen maar stilte en verwondering over. Vernederd vanwege hun ongeloof. Verwonderd over zijn onuitsprekelijke liefde. En vervuld met zijn genade. Waarlijk, deze is Gods zoon. Hij is de getrouw. Daar eindigt het altijd in. Het leven voor de kerk. Gewillig in het schip genomen. Er staat zo. Hun harten waren verhard. Ze hadden niet gelet op het teken van de broden. U moet dat echt maar doen straks. Matthäus 14 erbij pakken en Markus 6. Hun harten waren verhard. Dan bedoel ik niet mee van een totale verharding. Maar daar wordt mee bedoeld dat dat nieuwe hart. Dat hadden die discipelen, 11 van hen. Dat nieuwe hart, dat was zo stomp en zo bot. En wat wordt er nou mee bedoeld? Wel heel eenvoudig. Als hij nou duizenden mensen spijzigt met 5 broodjes en 2 visjes. Als hij nou zo gesproken heeft van zijn liefde en van zijn trouw en van zijn genade en van zijn almacht. Nog maar een paar uur tevoren. En als ze nou zo getwijfeld hebben aan zijn liefde, aan zijn trouw, aan zijn almacht. Alsof de Heere verandert. Hij is toch dezelfde volk. Hij is toch dezelfde. Hij is toch de onveranderd. We moeten toch eerlijk zeggen. Heere, wat is ons hart hard? Wat is het stomp en wat is het bot? Met alles wat de Heere gaf, keer op keer. En dan elke keer weer, als een grote dwaas. De Heere verdacht houden in zijn liefde. En in zijn trouw. En in zijn almacht. En in zijn genade. Weet je waar dat nou op uitloopt, gemeente? Dat loopt nou hierop uit. Dat ze met schaamte, met schuld, met smart weer aan zijn voeten terechtkomen. Ik zal u er eentje noemen, Thomas. Ik kon niet dat de Heer was opgestaan. De Heer had herhaalde malen gezegd. Het was voorbij, het kon niet. Ze konden praten wat ze willen, het kon niet. Een week later ligt hij daar aan de voeten van de Heer. Mijn Heer, mijn God. Wat is er in het hart van Thomas toen? Net als hier bij de discipelen. Een wonder van zijn genade. van zijn liefde, van zijn trouw, van zijn zorg, van zijn almacht. En dat voor zulke mensen. Nou weet je, straks daarboven, daar gaat de kerk. Als ze daar veilig in die haven, eeuwige haven gekomen zijn, dan gaan ze hem groot maken. Dan gaan ze hem eeuwig de lof en de eer toebrengen. Dan gaan ze eeuwig zingen. Daar is geen verdacht houden meer in zijn liefde. Daar is geen klein denken van de Heer meer. Maar dan mogen ze hem zien gelijk hij is. Dan wordt dat geloof verwisseld in aanschouwen. Dan wordt de hoop vervuld. En de liefde zal daar sterker zijn. Sterker zijn dan ooit tevoren. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Opdat gij het hebt gedaan. Dus waar loopt nou deze geschiedenis op uit? Waar loopt deze geschiedenis op uit? De verheerlijking van zijn naam. Het was niet meer hun heerlijkheid, maar het was zijn heerlijkheid. Zo komt de kerk thuis. Door u alleen. Om het eeuwig welbaar. Wat is dat toch een gelukkig volk. We moesten denken, jonge mensen. Te midden van alles wat ook bij jullie gebeurt. Dingen, blijde dingen, minder blijde dingen, verdrietige dingen. Die zou je ook al in jonge mensen hart allemaal kennen. Maar als je nou deze koning mag kennen. Dan ben je toch veilig. Ik zeg niet dat er geen stormen komen. Ik zeg ook niet dat er geen nachten meer komen. Maar één ding is zeker. Deze geschiedenis leert. Hij is zo getrouw als sterk. Och, en die rechterhand van hem is zo almachtig. En als je nou voor zijn rekening ligt. En als je nou zomaar wandelt in zijn wegen. Wat er ook in deze wereld gebeurt. Nou, daar hebben we van kunnen lezen. Er waren zoveel dingen onzeker. Wat bijna vanzelfsprekend was. Dat gaat allemaal zomaar ondersteboven. Zo kan het gaan. Maar bij deze koning niet. Als je onderdaan van deze koning mag zijn. Dan zou je het ervaren. Wie hij voor het is. Om dan straks in dat eeuwige koninkrijk, alle aardse koninkrijken macht eraan voorbij. Maar dat eeuwig koninkrijk, dat is een heerlijk koninkrijk. Daar zullen ze eeuwig zingen van Gods goede tierenheen. Zullen we zo oud geworden zijn, gemeente? Zullen we aan denken? Het is wel laat, maar het is nog niet te laat. Je kan nog tot God bekeerd worden. O, roep dan toch, Heere. U bent nou de Almachtige. Zou u dat harde hart van mij kunnen verbreken, opdat ik u kinderlijk zou mogen vrezen? Want in de vrezen des Heren is een sterk vertrouwen. Weet u waarom deze oefenschool voor de kerk zo nuttig is? Van die stormen en van de nachten? Wel, opdat het zal zijn niet zien en nochtans geloven. Niet zien met de lichamelijke ogen, in de grootste noden, maar nochtans geloven. Dat aan, als u op uzelf ziet, kan nooit. Dan zou u zo verzinken. Maar hij is de onveranderlijke. En dan mogen die discipelen daar zo kennelijk ervaren. Tegen dat het ochtend wordt. En kijk eens. En daar gaan we mee eindigen. En terstond kwam het schip aan het land. Daar zij naartoe voeren. De wind is gestild. Dat heeft de Heer gedaan. En ze komen zomaar bij die oever. In die veilige haven. Daar mogen ze eeuwig zingen. Van Gods goede dieren heen. Wat zal toch zijn, gemeente? Als je nou buiten dit schip blijft, zomaar te zeggen. Als je nou voor eigen rekening doorleeft. Wat zou dan van terecht komen, denkt u? Dan verzink je straks weg. En dan kan zo heel dichtbij zijn. Want die roepstemmen zijn er gedurig. Haast u en spoed u om ons leven. Dan verzinken we in een eeuwige nacht. In de eeuwige duisternis, in de eeuwige rampzaligheid. En er dan zo dichtbij geweest. Oh, je kan niet zeggen dat je het niet geweten hebt. Van zondag tot zondag hoor je het. Van zondag tot zondag klinkt het. Wend u naar mij toe en word behouden. O alle geëindende raden, want ik ben God en niemand meer. Dan zal het voor eeuwig, eeuwig te laat zijn. Wat is dat toch aangrijpend. Ach, vraag dan maar. Heere, bekeert u mij. Zoals u al uw volk bekeert. Dan zal ik bekeerd zijn. Dat geven de Heer om zijn zelfs wil. Amen. Heere, dat vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn hand zich straalt ten hoogste toppen stijgen. Dat is de toekomst van de kerk. Maar wie ver van u de wilde zoekt, vergaat die lang en wordt vervloekt. Nu is het genadetijd. O, wil u ons genadig op de knieën brengen. Ons harde hart verbreken. O, dat is toch het werk van uw goddelijke almacht. En ons op de knieën brengen. Als arme zondaren. O God, wees mij de zondaar genadig. Om maar geen rust voor onze ziel te vinden. Buiten die schuilplaats. Buiten die zaligmaker. Wiens bloed alleen reinigt van alle zonde. Gedenk onze broeder vanmiddag. Sterkt u in de arbeid. En brengt u zo nog weer samen onder uw woord. Om het bloed des verbonds. Om Jezus wil. Amen. Psalm 107. En daarvan het 15e vers. Psalm 107 vers 15. Hij doet de storm bedaren. De golven zwijgen stil. En wat er verder volgt. In het 15e. Van Psalm 107. Gaat dan zijn in vrede dragende de zegen des Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.